Dit is Green Leaders met Paul van Liemt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt.
Tijen Veenen, samen met Maarten van Dijk, algemeen directeur van Sky Energy. Sky Energy ontwikkelt duurzame vliegtuigbrandstof van reststromen. Een sprekend voorbeeld daarvan is gebruikt frituurvet. Op termijn hoopt Veen dat de hele luchtvaartindustrie op duurzame kerosine vliegt. Welkom Tijen.
Dankjewel.
Ja, dan denk je als je dit verhaal hoort in deze inleiding, is een enorme duurzame man. Die is met duurzaamheid geboren, het is met de paplepel ingegeven. Maar volgens mij is het niet waar. Als ik oude interviews en verhalen van je lees, dan zeg je nou, het is een jaar of 10 geleden of zo ingedaald. Maar niet altijd heeft het in me gezeten. Hoe zit dat precies?
Nee, dat klopt. Ik ben eigenlijk in deze rol gerold nadat ik een spuitbussenfabriek heb gereorganiseerd. Spuitbussenfabriek in Dokkum. Ik denk dat dat een van de meest vervuilende bedrijven van Nederland was op dat moment. ik denk dat daar wel iets van een realisatie was van, ja, dit klopt niet. Maar bij toeval terechtgekomen bij Spring Associates, een duurzaam consultingbureau. En via KLM begonnen met duurzame brandstof.
Maar toeval, dan denken we altijd, het toeval of God is ongeveer hetzelfde dan. En dan veel mensen geloven daar niet in. Er zit vaak toch wel een richting achter. Begon het een beetje te knagen bij je? Denk je, moet iets anders doen? Of is het echt toeval? Had het alles kunnen zijn? Had je nu ook nog steeds in die spuitfabriek kunnen staan?
Dat denk ik niet. Tegelijkertijd denk ik wel dat er heel veel dingen toevallig gebeuren. Tenminste, in mijn leven in ieder geval wel. Ik ben niet iemand die heel erg mijn pad gepland heeft. En dit was gewoon een toevalstreffer. Er was op dat moment was er een rol te spelen in de oprichting van Sky Energy. En ik was daar. Toevallig.
Het is voor ons wel belangrijk om te weten. Hè, dat horen we steeds in al die verhalen. Mensen hebben dat langzaam van zich af moeten schudden. Duurzaamheid. De geiten sokken. Je denkt, je mag het nog niet zeggen. Nee, dat klopt. Bij die voorhoede nog niet. Maar als het om de hele grote groepen gaat, zit altijd nog een beetje half in de verbeelding. Is dat nu volledig weg bij jou? Heb jij er een soort moeite voor moeten doen om een knop om te zetten?
Ja, dat denk ik wel. Ik heb altijd moeite gehad met de, ik ga het onaardig zeggen, de GroenLinks persoon van 15 jaar geleden.
Nou, dat is helemaal niet onaardig hoor, dat mag je gewoon zeggen.
Ja, maar dat was inderdaad dat imago van de vegetarische bomenknuffelaar, beetje dat gevoel. Ja. Nou, ik denk dat dat helemaal weg is. En ik denk dat de realisatie bij een veel grotere groep mensen gekomen is dat we moeten veranderen. En die is bij mij ook gekomen. En 15 jaar geleden had ik daar nog niet echt een heel sterk beeld bij van de wereld vergaat en we moeten met z'n allen minder vlees eten en ons gedragen.
Je ziet ook veel positiviteit, vind ik, vooral bij jonge mensen. Dat is ook prettig natuurlijk. Hè? Dan wordt er op een heel andere manier tegen aangekeken. Dan is het ook fris, vrolijk, niet alleen maar heel negatief en we vergaan met z'n allen, maar dat hangt er ook mee samen. Het gaat een beetje samen met elkaar misschien. Clean technology heeft er ook mee te maken. En uitgerekend bij jou in het bedrijf natuurlijk helemaal, Sky Energy. Want wat is het precies? Wat doen jullie?
Nou, we zijn 10 jaar geleden begonnen. Dit jaar ons 10-jarig bestaan. Natuurlijk groots gevierd met honderden mensen in een groot festival. Want dat kon natuurlijk allemaal.
Zo, ook wanneer zeg ik, klinkt een beetje als grappenhuis.
Nee, dat was
zonder fotograaf.
Dat was even een tegenvaller. Want we hadden daar leuk idee over. Maar 10 jaar geleden zijn we gestart. Samen met KLM en Spring en nog een aantal partijen. Om te kijken hoe kun je nou de luchtvaart daadwerkelijk een stap duurzamer gaan maken. Uit onderzoek was eigenlijk gebleken dat een partij als KLM die kan zijn koffiebekertjes van plastic naar karton brengen. Ja. En dat is hartstikke goed. Maar de echte impact zit in brandstof. 99% van de CO2-uitstoot van een airline is brandstof. Dus daar moest wat aan gebeuren. Alleen op dat moment was er eigenlijk niet zoveel. En we zijn toen samen gestart om te kijken, oké, hoe kunnen wij deze markt gaan maken die niet bestaat? Met de kennis van duurzaamheid, maar ook van de olie- en gasindustrie. gezocht naar oplossingen. Nou, in 2011 zijn er voor het eerst batches geproduceerd van biobrandstof voor in een vliegtuig. Een vliegtuig is net iets anders dan een auto. Dus je brandstof moet min 58 graden kunnen worden. En dus allemaal net iets ingewikkelder. Ook met alle veiligheidsvoorschriften. Maar we zijn eigenlijk gewoon begonnen als soort van praktische jongens om te zorgen dat er brandstof kwam. En dat in vliegtuigen stoppen. En dat hebben we eigenlijk de eerste paar jaar zijn we dat gaan doen. Met name om te promoten, om te laten zien dat het anders kan.
Ja, dat het anders kan. Anders kan dan bijvoorbeeld ook gebruik maken van palmolie. Want misschien mensen die er heel goed in zitten, die denken, wacht even, dat is de eerste associatie die ik leg. Met alle omstreden discussie daaromheen. Hè? Ja. Bossen kappen, oerwouden kappen.
Nou, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat dat...
Eindelijk zeggen, hey, we zijn 10 minuten bezig. Het werd ook tijd. Hè?
Ja. Nee. Ja. Nee, maar als je kijkt naar het wegtransport bijvoorbeeld, dan zie je dat daar, en dat is niet zichtbaar, want als jij je auto tankt en je gooit daar diesel in, dan zit daar biodiesel in. Ja. Daar zit ook palmolie in. En dat is ontstaan door de biodieselindustrie die opgeschaald is door Europees beleid. Maar die is te snel gegaan. En daardoor zijn de duurzaamheidseisen zijn niet scherp genoeg gesteld. Of op dat moment wel scherp genoeg gesteld met de kennis van toen. En als je nu kijkt, ja, dan denk je van, nou ja, misschien hadden we dat scherper moeten zetten. En dat is wel wat we in de luchtvaart nu heel erg proberen voor elkaar te krijgen. Dat die duurzaamheidseisen, dat die heel strikt zijn.
Maar dan heb je dus inderdaad verschillende partijen. De overheid, de politiek die regels stelt. Jullie de praktische jongens die ook hier natuurlijk heel goed over nadenken welke kant je op moet. Wat is nu de stand van zaken? Want we hebben natuurlijk ook de coronacrisis. Hè? Misschien handig omdat je even tot net voor de viering van het mooie 10-jarig bestaan, wat dan niet gelukt is door corona. Maar tot corona, wat was toen de stand van zaken?
Nou, de stand van zaken is, als ik nu kijk naar mijn bedrijf, dan zijn we in 10 jaar tijd zijn we een wereldmarktleider geworden, en wat ontzettend leuk en cool is. Tegelijkertijd gaat er op dit moment nog geen 0,1% aan biobrandstoffen in vliegtuigen. Dus dat is nog veel te weinig. En we moeten dus nog een hele grote stap maken om naar een serieuze impact te gaan.
Maar wat heb je daar vooral voor nodig? Heeft dat echt vooral uiteindelijk met wetgeving te maken? Met welke politieke beslissing ook er genomen gaat worden? Of hangen er andere dingen mee samen?
Er hangen een paar dingen aan samen. Eén is wetgeving. Uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat de regelgeving zo georganiseerd is dat je stimuleert dat die biobrandstoffen gebruikt worden op de juiste plek. Dat is op dit moment is dat deels het geval. In Nederland hebben we het op dit moment goed voor elkaar. In Europa zijn we bezig om iets heel moois op te tuigen. In Amerika, aan de westkust van Amerika, heb je ook regelgeving die goed werkt. Want het is gewoon wat duurder dan gewoon fossiele brandstof. Dus die regelgeving is cruciaal om echt op te schalen. Tegelijkertijd heb je ook andere stakeholders nodig die meewerken aan. En dan denk ik aan nieuwe technologieën. Want we hadden het net al eventjes over afgewerkt frituurvet. Daar is niet genoeg van om de hele KLM van te laten vliegen.
Nee, maar dat is bijna het cynische van het verhaal. En denk je, geweldig om dat te doen en zo. Er is niet genoeg frituurvet. Maar ja, je kunt moeilijk de mensen gaan aanzetten tot meer frituurvet maken. Dat kan niet, dat willen we ook niet. Integendeel.
Nee, dat willen we zeker niet. En daar zit de grote uitdaging om te kijken naar nieuwe technologieën. Om heel veel tijd innovatie te stoppen in die volgende stap.
Nee, maar dat snappen we. Dat is, begrijp ik ook dat je nodig hebt. Maar daar heb je dus aandeelhouders voor nodig. Heb je ook anderen voor nodig die daarin mee willen gaan. Dan denk je dus meteen aan lange termijn. En daar zit het grote risico in, zeker in deze tijd, of niet?
Ja, in deze tijd zit een risico dat de airlines over het algemeen het heel zwaar hebben. En dus de vraag is, kan een airline die op de intensive care ligt nu soort van een stap gaan maken om te vergroenen? Dat is de discussie die op dit moment heel erg speelt. Kijkend naar Greenpeace die net de Nederlandse staat heeft aangeklaagd. Omdat het steunpakket geen keiharde voorwaarden heeft voor duurzaamheid.
Kijk, jij zit er echt bovenop. Je kent veel van de spelers ook. Hè? Geef ons eens een inkijkje in welke richting het opgaat.
Nou, ik denk dat de Nederlandse overheid met haar steunpakket gekomen is. En daar zijn een aantal voorwaarden aangehangen. Met name om gewoon te zorgen dat het bedrijf het overleeft. Daar hangen voorwaarden aan vast die wat minder hard zijn, omdat dat uitgewerkt moet worden. We zitten in een nieuwe industrie met die duurzame brandstof.
Normaal Nederlands heel vaag, hè? Dat krijg je natuurlijk altijd. Iedereen duidt erop, maar ja, dat zijn dus hele vage, bewust omschreven, maar toch kunnen er alle kanten mee op.
Ja, dat klopt. En ik denk dat de intentie van en de Nederlandse overheid en de KLM en andere Duitse airline, die hebben eigenlijk allemaal diezelfde intentie. Het moet alleen wel werken en wel kunnen. En ik denk dat daar een belangrijke rol voor de overheid te spelen is. Die speelt op verschillende borden. Want uiteindelijk gaat die lange termijn investering gaat erom, hoe krijg je je investeerder aan boord? En die investeerder die stapt pas aan boord op het moment dat hij denkt van dit is een business case die kan werken. We zijn in Delfzijl zijn we met een fabriek bezig om die te ontwikkelen. Wat wij daarvoor nodig hebben is een afnemer, een hele duidelijke lange termijn regelgeving. Van oké, als wij deze fabriek gaan bouwen, dan moet die niet over 5 jaar door veranderende regelgeving niet meer in business zijn. Dus je moet langer termijn gaan denken. En dat is voor de overheid denk ik de belangrijkste boodschap. Dat je dat investeringsklimaat creëert waarbij er zekerheid komt.
Maar dat is dus al de moeilijkste boodschap, dat weten we allemaal. Hè? Want de zekerheid in deze tijd is er niet. Het is onmogelijk, kun je bijna niet geven. Maar toch, als je een heel goed verhaal hebt, zijn investeerders inmiddels zover dat ze, want het gaat om grote bedragen. Het gaat geloof ik om 250 miljoen.
Ja.
Zoveel, ja, zie je, dat zijn toch flinke bedragen. Zijn investeerders inmiddels zover dat ze hier meegaan?
Nou, we zijn nog niet zover dat de investeerder de centjes heeft overgemaakt. Dus die uitdaging die ligt voor ons. En ik denk dat er heel veel interesse is vanuit investeringspartijen. Hè, de banken, de private equity wereld, pensioenfondsen.
Ja, daarom, dat wordt allemaal vaak vergeten. Pensioenfondsen, die zouden, daar is barstend van het geld. Ligt daar dan niet de grootste kans? Of zie ik het verkeerd?
Nou, dat denk ik zeker. En helemaal als je kijkt naar wat die aan het doen zijn en hoe zij kijken naar hoe kunnen wij die energietransitie teweeg brengen. Dat betekent dat zij moeten gaan kijken van oké, waar willen wij nou nog wel en waar willen we niet in investeren? En dat is een onderwerp wat denk ik heel interessant is om te bekijken. Hoe kan je als pensioenfonds, als private equity, als bank, hoe kan jij sturing geven aan de juiste investeringsbeslissingen?
Intussen moet jij ook beslissingen nemen als bedrijf. En uitgerekend de coronatijd, ook al kun je het feestje dan niet vieren, dat kun je eigenlijk in je hoofd mentaal wel degelijk vieren. Want jullie zijn ook opgeschaald. Je zegt de grootste marktspeler in de wereld. Dan denk je aan een bedrijf van duizenden, miljoenen mensen. Misschien natuurlijk niet. Een relatief klein bedrijf van 15 is nu gegroeid naar 30. Dus daar is wat gebeurd in deze periode. Waar haal je jezelf dan dat vertrouwen vandaan? Wat er nog blijkbaar nog niet helemaal bij de investeerders is om op deze manier weliswaar kleine, maar toch flinke manier op te schalen.
Nou, dat is overigens een enorme uitdaging om van 15 naar 30 te schalen. En dat klinkt als een klein stapje, maar we merken dat best ingewikkeld is. Overigens ook heel erg leuk om dat te zien. Er is een momentum ontstaan. En ik denk dat we daarop acteren. En ook daar misschien toeval, je zou het kunnen noemen, dat is visionair geweest. We hebben vorig jaar een nieuwe investeerder aan boord gekregen. Waardoor we eigenlijk best ruim in de middelen zitten. En met de gedachte van die fabriek, dat duurt nog wel eventjes. Daar zitten onzekere tijden aan te komen. We weten niet precies wat er gebeurt. Maar het is lekker om daar een buffer te hebben. Wat we nu zien is dat we zitten midden in een crisis. Onze omzet is weggevallen. We leveren brandstof aan KLM. Nou ja, KLM vliegt wat minder. Dus, ja, dus wij leveren op dit moment helemaal niks. En dan heb je dus geluk gehad dat je die buffer hebt.
Jullie leveren overigens helemaal niks. Bedoel je dat letterlijk zo? Of leveren jullie toch nog een beetje?
Nou, we gaan in oktober weer starten met leveren. Maar dat heeft logistiek ook uitdagingen gehad. Omdat de hele luchtvaart stilgelegen heeft, liggen alle opslagdepots liggen vol met kerosine. Ja. En om dan een klein beetje van jouw speciale spulletje ergens in een systeem te krijgen, dat is nog best lastig. Maar dat gaat in de komende maanden gaat dat weer opstarten.
Ja, die groene kerosine, die versnelling zal toch een keer plaats moeten vinden. Misschien zelfs nu. En hoe dat moet, weten we niet precies. Ik sprak hier eerder in deze reeks met de waterprofessor. Die ken je waarschijnlijk ook, Ad van Wijk. En die had de volgende vraag voor jou.
Wat moet de overheid in jouw ogen doen om synthetische groene kerosine te stimuleren?
Zie je, hij legt hier echt duidelijk de bal bij de overheid. En jij gaf ook al aan, hè, dat is geen onbelangrijke speler in het geheel. Een paar jaar geleden nog wel, nu wordt die rol van de overheid steeds groter en groter. Begon met de steunpakketten en nou ja, dat gaat misschien wel verder.
Ja, nou, dat is een hele interessante vraag. Synthetische kerosine is een kerosine die gemaakt wordt eigenlijk met elektriciteit. En ik denk dat daar een van de grote vraagstukken ligt voor de overheid. En ook dat is iets wat nieuwswaardig is. Europa heeft net gezegd tegen de Nederlandse overheid, allemaal hartstikke leuk die steun die jullie willen geven aan de waterstofeconomie. Maar dat gaan we niet doen op dit moment. Want jullie hebben jullie elektriciteitsvoorziening niet voor elkaar. Ja. Er is te weinig groene elektriciteit. En ik denk dat daar de Nederlandse overheid nog wel een paar stappen kan maken om te kijken naar wat meer geïntegreerd beleid. Je kijkt nu naar het elektrificeren van de auto's. Je kijkt naar alle huizen moeten elektrisch. We gaan van het gas af. We willen eigenlijk, en dat is onze industrie, ook naar synthetische kerosine, ook op basis van elektriciteit. Betekent dat je echt heel veel elektriciteit nodig hebt. En daar heeft de Nederlandse overheid denk ik tekort geschoten in de afgelopen jaren. Want er zijn wel gascentrales gebouwd, er zijn kolencentrales gebouwd. En hoe ga je nu groot opschalen in die groene elektriciteit? Want die waterstof, die hebben wij ook nodig. Ja. En ook voor onze huidige fabriek, daar komt een waterstoffabriek naast te staan. Dus dat is van een groot belang. Tegelijkertijd denk ik nog een keer naar de lange termijn zekerheid. De Nederlandse overheid is enorm goed bezig in Europa om met alle Europese lidstaten naar een afspraak te komen waar er gewoon een bijmengverplichting komt voor vliegtuigen. En dat zou enorm veel stabiliteit geven voor een Europese biokerosinemarkt.
Je hoort Thijen Veen van Sky Energy. En hij sprak al kort over duurzaamheid in de luchtvaart. En straks praten we verder over de toekomst van de luchtvaart. Maar eerst hebben we het over duurzaam leiderschap. Bij mij in de studio staat Thijen Veen. Net spraken we over de beginfase van Sky Energy. En nu praten we verder over zijn achtergrond. Want je was niet altijd met duurzaamheid bezig. Er kwam een kantelpunt. Je hebt aangegeven dat het in jouw geval toeval was. Maar er zijn natuurlijk altijd wel mensen ook bij betrokken. Want het gaat niet zomaar. Komt niet uit de lucht vallen. Zijn er mensen die op zo'n belangrijk, misschien wel beslissend moment in jouw leven een rol hebben gespeeld?
Dat is een goede vraag.
Eigenlijk niet, hè?
Nou, ik denk dat ik had het al eerder even over de mannen van Spring Associates, een kleine consultingfirma uit Amsterdam. Studievriendjes, vanaf 2000 eigenlijk met elkaar samengewerkt. Zij zijn hebben een groene afslag gemaakt. Ze zijn zich gaan focussen op duurzaamheid. Daar heb ik een hoop van opgestoken in die eerste jaren van mijn carrière. Maar ik denk dat het ook een klein beetje zit in hoe je opgegroeid bent. En,
Je kwam uit een andere wereld. Hè? Je kwam uiteindelijk, heb je over de spuitfabriek gesproken. Je was totaal niet met duurzaamheid bezig. En dat herkennen heel veel mensen natuurlijk ook, een andere wereld. Maar hoe zat jouw wereld eruit? Uit wat voor nest kom je?
Ik ben geboren in Kuinderen. En dat ligt op de grenzen van Overijssel en Friesland, vlakbij Emmeloord.
Ja, wie kent het niet, hè?
Ja. Nee, ja. Nou, wij hadden telefoonnummer 333, want mijn vader was dierenarts. En dat heeft hij niet heel erg lang volgehouden. En dat zit ook wel een klein beetje in mijn karakter, dat ik graag misschien wel snel verveeld raak en dan weer wat verder ga kijken. Dus ik verbaasde mezelf er eigenlijk over dat ik al 10 jaar nu met Sky Energy bezig ben. Want dat is mijn langste betrokkenheid geweest. Mijn vader heeft daarna van alles en nog wat gedaan aan interim werk. Niet zozeer op het gebied van duurzaamheid. Mijn moeder was kunstenares. En ik denk dat daar wel een stukje zat van. Zij gebruikte eigenlijk alles wat recyclebaar was en gebruikte eigenlijk nooit nieuwe materialen. alles wat zij maakten was ook vergankelijk. En dat heeft wel een lijn door mijn leven getrokken van altijd tweedehands kleren hebben en altijd omgaan met de materialen die aanwezig zijn.
Maar toch een soort bewustzijn. Dat is gek eigenlijk dat je dan in zo'n spuitfabriek kwam. Was het een beetje tot, had je moeder daar problemen mee of niet?
Nee. Ik geloof ook niet dat ze zo bewust was van de vuiligheid die er in zo'n fabriek omgaat.
Nee, dat is. Ja. Nee, goed. Nou ja, oké. Dat is een heel ander verhaal. Ja. Maar het zat dus een beetje in je, maar niet laten we zeggen, op een heel fanatieke manier. Dat je dacht, nou, hier moet ik mijn leven op inrichten. Tot inderdaad mensen jou met een. Het ging niet om het echt alleen, als ik jou goed begrijp, het duurzame verhaal, maar ook dat het samenhing met echt ondernemen, met iets moois nieuws op kunnen zetten.
Ja, uiteindelijk heb ik dat geleerd. Ik ben ooit begonnen, mijn eerste baan was bij NIBC en ik was wat recalcitrant.
Bij de bank? Ja, dat lijkt me dan niks voor jou.
Nee, volgens mij had ik in de eerste week ruzie met de mevrouw van personeelszaken, want die vond dat ik naar de kapper moest. En, dit is een podcast, dus jullie kunnen me niet zien.
Maar, nou, ziet er geweldig uit. Zwarte krullen ook. Zeer jaloers op.
Ja, nee, dus dat was niet echt mijn plek. En ik ben eigenlijk daarna van alles en nog wat gaan doen, maar altijd wel bezig geweest met initiatieven opzetten en zoeken naar nieuwe dingen. En ik denk dat over de periode van 10, 12 jaar dat ik hartstikke leuke dingen heb gedaan. Maar bij Sky Energy was het in één keer, viel dat allemaal op zijn plek. Waar ik ook zag dat daar een hele grote toekomst in zat.
Maar je bent in ieder geval iemand die durft te ondernemen tot je echt het grote licht ziet. Daarvoor zag je het ook een paar keer. Maar je hebt bijvoorbeeld ook, als ik het goed heb, een faillissement meegemaakt.
Ja, dat was die spuitbussenfabriek. Die is uiteindelijk... is misschien maar beter ook.
Ja, maar wacht even. Dan wordt het verhaal heel anders. Want die ging failliet. Dus ja, je moest ook wat anders. Toen die jongens bij je aanklopten, dacht je van, nou, wacht even. Leuk aanbod. Ik ga meteen door, of niet?
Nou, daar heeft nog een periode tussen gezeten. Dus ik heb bij Spring heb ik een aantal andere dingen ook gedaan. Dat was in 2007, 2008 nog voor TNT een duurzaamheidsprojectje gedaan. Dat was mijn eerste aanraking met duurzaamheid. Maar het was niet de connectie meteen van de spuitbussenfabriek naar duurzame kerosine.
Wat heb je geleerd van dat faillissement?
Nou, ik denk dat je daarvan leert rustig te blijven. Want uiteindelijk, ja, de boel sodemiet het in elkaar. En, maar de volgende dag sta je toch gewoon weer op. En dan is het ook een kwestie van, oké, wat is er nu nog over? Dus gewoon wat je inkomen of wat voor schulden blijven erover. En dan blijkt dat de zon nog steeds opkomt. En dat er wel weer nieuwe kansen komen. En ja, dan moet je dus wel een periode door van dat heftig is. En de nasleep van een faillissement is ook niet leuk. Maar kijken naar de toekomst en denken van, hey, wacht even, ja, daar komt vast wel weer wat leuks.
Nou, wat je nu zegt, dat zijn bijna wijze lessen die we nu ook pas leren. Hè? Door coronatijd, waarin mensen allemaal wat opener worden, daar iets meer over durven praten ook. Maar jij hebt die les in zekere zin toen al geleerd. Maar waar kwam die, want het is ook een wijze levenshouding. Je echt weer aan kunnen passen op nieuwe omstandigheden, maar dat dan ook echt daadwerkelijk hebben ervaren. Maar waar kwam dat vandaan? Hoe kwam je aan die wijsheid?
Ja, ik denk dat je dat overkomt. Ik ben niet heel materialistisch ingesteld. Het gaat natuurlijk vaak ook gewoon om geld. Dat je in één keer je inkomen weg is. En het was niet dat ik mijn huis uit moest en grote ellende had. Maar ik moest dan een stap terug. En als je dat accepteert en eigenlijk daar ook gewoon weer het plezier in ziet van de kleine dingen, dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand.
Nee, dat is heel erg belangrijk. Hè? Dat je niet zelf met enorme privéschulden ook hebt ondergedompeld. Hè? Dat klinkt heel simpel, maar dat in geval van succes zie je dat vaak gebeuren. Dan wil je het ook uitstralen. Kijk eens mensen hoe goed het met me gaat en er hoort dus alles bij. Hè?
Ja.
Twee Rolexen, drie grote auto's, huisje, twee buitenhuisjes, noem maar op. Ja. Nieuwe vrouw. Allemaal niet gebeuren bij jou?
Alles erop en eraan, nee. Ik ben op mijn 15 jaar oude fietsje net hierheen komen fietsen. En dat, dat bevalt me heel goed.
En dan ga je, daar heb je letterlijk het licht gezien, Sky Energy. En niet voor niets dat je zegt, hè, iemand met jou, het rusteloze leven toch ook. Je wil snel voor anderen. Het zit bijna in de genen, heb je verteld, van je vader. En dan toch heel lang hierop zitten, dat wil je. En ook hier volgens mij, toppen en dalen, ook af en toe op de rand gestaan met Sky Energy.
Ja, absoluut. Absoluut. Als ik kijk naar 2014, toch ook een crisisjaar. Moeilijk. Het is een hele moeilijke tijd geweest. Ons geld was op. En toen was het eigenlijk, was de interesse vanuit KLM was er ook wat minder. Die waren met andere dingen bezig. De zittende aandeelhouders waren eigenlijk, die zagen het niet meer zo goed. Dus dat was een moment dat het ook zomaar de andere kant op had kunnen gaan. En uiteindelijk zijn we gewoon heel hard doorgegaan.
Maar
en
dat vergt dan iets van leiderschap. Hè? Daar komen we echt op dit thema. Want dan moet je de mensen waar je mee werkt, moet je overtuigen. Een kleine groep, maar zeker in een kleine groep kijken. De ogen zijn toch vaak gericht op degene die het voortouw neemt. Of degenen die het voortouw nemen. In jullie geval twee, ik moet het ook nog over hebben. Maar dat speelt dus. En je hebt te maken met aandeelhouders en investeerders. Hoe die naar je kijken. Hoe heb je die hele groep kunnen overtuigen?
Nou, ik denk dat in die periode heel erg was met aandeelhouders in ieder geval. Van nou, vooral geen vragen stellen. Dus niet de hand ophouden en nu zeggen van ja, het kan allemaal niet. Dus we hebben op dat moment hebben we de tering naar de nering gezet. En we zijn op alternatieve manier gaan zoeken naar inkomsten. We hebben onze kosten naar beneden gebracht. En dan is het inderdaad de moeilijkheid om je team bij elkaar te houden.
Maar het is even de aandeelhouders. Dit is ook een manier van werken. Dat kan op alle manieren. Maar jij hebt het zo gedaan waardoor zij, denk je ook, of dat heb je ook gemerkt, niet in paniek raken.
Nou, ik denk dat zij wel in paniek waren. Of in paniek waren, dat is misschien wat groots. Maar de interesse was er minder. En als je dan de vraag stelt van jongens, er moet even bijgestort worden, want het geld is op. Ja, dan kom je op een heel natuurlijk moment dat er misschien ook wel gezegd wordt van nou, nee, dat doen we niet. Ja. Dus dat hebben we kunnen voorkomen door alternatieve wegen te zoeken om de boel draaiende te houden.
En dan de werknemers. Hoe ben je met de werknemers omgegaan? Hoe heb je dat gedaan? Want ja, die zijn wel in paniek natuurlijk. Die denken ook, mijn baan zit op het spel.
Ja, ik weet niet of die groep dat zo ervaren heeft. We waren natuurlijk ook nog niet zo heel erg groot op dat moment. Er zijn een paar mensen zijn ook weggegaan. Maar het groepje wat overbleef, denk dat die wel gevoeld hebben van ja, wat is de toekomst van het bedrijf? Niet zozeer van staat mijn baan op het spel, maar wat zit er een langer termijn toekomst in die zo groot is zoals we dat met z'n allen bedacht hadden? Want deze industrie die moet gigantisch groot worden. Dus dan is het meer je uitzicht op, kan ik mijn ambities waarmaken in deze club, in deze industrie.
Of ik ga weg, hè? Als je inderdaad getalenteerd bent, dan denk je ook van ja, nou, dit verhaal geloof ik niet meer. En jij moet dan de geloofwaardigheid behouden. En hoe doe je dat?
Ja, ik denk dat aan de ene kant gewoon heel eerlijk zijn is. Dus van ja, jongens, op dit moment is er wat minder interesse vanuit industrie, aandeelhouders. En dus we moeten dit met elkaar doen. Tegelijkertijd wel die lange termijn visie houden van jongens, dit gaat niet anders zijn over een paar jaar. We gaan elke 10 jaar gaan we door een crisis heen. En dan gaat even iedereen gaat met zijn eigen dingen bezig zijn. Maar wij zagen dit en we zien dit nog steeds. En we hebben nu een crisis en over 2 jaar staat iedereen weer toch gewoon weer diezelfde kant op te kijken.
En nu moet je dat doen met een grotere groep. En het is echt een verdubbeling. Hè? Dus dat is echt groot. Van een bedrijf van 15 ongeveer ga je naar 30. Dat is gigantisch.
Ja,
Hoe pak je dat aan? Echt ook weer vanuit het leiderschapsidee?
Nou, dat is we zijn er net achter gekomen. En nummer 31 is gisteren begonnen overigens. Ja. Van een groepje van 14, 15 man naar een groep van 30. Hè, dan hebben ze het over de scale-up problematiek van hoe ga je daarmee om? Je merkt dat als je met een man of 14 bent, dan zit je aan een lunchtafel en dan heb je het met elkaar over van alles en nog wat, de strategie. Iedereen weet ongeveer hetzelfde. Dus het informatieniveau zit op het allemaal gelijk. En je merkt dat als dat team wat groter wordt, dat kan niet meer. En dat betekent dus dat je echt gewoon een organisatie moet gaan bouwen, waarbij je ook een managementteam hebt en verschillende teams. Er was gisteren zelfs een uitje van het sales team. Ik dacht van, hey, wacht even, en ik ben er niet eens bij. Ja. Dat zijn dingen die aan het veranderen zijn. En dat is niet slecht, maar het is wel een uitdaging. Want je wil aan de ene kant wil je die sfeer behouden van het groepje wat het is. We noemen het af en toe wel de familie.
Ja.
Het moet leuk zijn. Je besteedt heel veel tijd van je dag besteed je met deze mensen en met dit onderwerp.
Ja,
dus het moet leuk zijn is voor ons wel iets wat speelt. Maar hoe ga je daarmee om dat er steeds meer mensen bij komen en hoe hou je die in eenzelfde sfeer? Dat is ook gewoon veel persoonlijke aandacht geven.
Dat kan natuurlijk iets minder in die coronatijd. Dan probeer je dus toch zoveel mogelijk te doen. Het aardige is wel dat je zegt, kijk, sales gaat nu ook een beetje hun eigen kant op een prettige manier ook, met elkaar. Je zegt nadrukkelijk ook wij. Jullie zijn beide algemeen directeur. Dat is ook interessant, hè? Ook een beetje meer deze tijd. In het verleden was het echt één kapitein op het schip en die bepaalt. Nu heb je gewoon meerdere leiders die ook naar elkaars kwaliteiten durven kijken. Hoe doen jullie dat met z'n tweeën?
Nou, wij maken er eigenlijk meestal een grapje van, want er zijn helemaal geen kapiteins op dit schip. En dus moeten we maar kijken waar het heen gaat. Ik vind het een hele prettige manier van werken. We hadden het net al even in het voorgesprek over de rol van een CEO en wat zo'n titel nou doet.
Mag ik er even heel sterk voorgesprek denken? Wij hebben niks voor. Ik kwam hier binnen, we stonden even met elkaar te praten. En inderdaad, dan heb je alles op prijs gegeven. Daar heb je gelijk in. Maar zo ging het.
Ja, ja.
Rustig verder voor de duidelijkheid.
Ja, nee, precies. Maar zo'n CEO-titel heeft een bepaalde functie. Ik werd uitgenodigd voor het World Economic Forum in Davos. Ja, daar willen ze de CEO hebben. Nou ja, dan roepen we eventjes van ik ben de CEO. Maar dat heeft verder helemaal geen functie.
Nee, maar toch wel goed. Hè? Want je kunt weglachen, maar dan merk je in internationale contacten. Laat zeggen, op marketingtechnisch niveau is het belangrijk om dat gewoon wel degelijk in te zetten. Om het op je, desnoods als je nog kaartjes gebruikt, om het daarop te zetten ook.
Ja, tegelijkertijd is onze rolverdeling met z'n tweeën gesplitst. En je ziet dus dat Maarten op bepaalde momenten dat nodig heeft. En ik heb het op bepaalde momenten nodig. En dus hebben we gezegd van we doen het op deze manier.
Maar geen gedoe met knopen doorhakken. Dan heb ik het echt over de paar cruciale momenten per jaar die je altijd tegenkomt. Dan moet er één de knoop doorhakken. Hoe gaat dat dan?
Dat is nog nooit voorgekomen.
Nou, dat klinkt als nog een beetje een geweldig huwelijk.
Ja, ja. En dat is het zeker. Ja. Ja. Ik denk dat we allebei heel verschillend zijn. En daarmee elkaar heel goed aanvullen en vertrouwen.
Maar het elkaar volledig gunnen dus ook, want dat kan niet anders.
Ja, 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 ja.
Nou, klinkt, nee, dit hoef je niet aan toe te voegen. Beter dan dit wordt het niet. Het is Peppy en Kokkie aan de leiding dus inderdaad bij Sky Energy. En het woord is Thijs Veen, algemeen directeur van Sky Energy. En net spraken we over zijn achtergrond. Straks praten we verder over de toekomst van de luchtvaart. Bij mij in de studio staat Thijs Veen van Sky Energy. Net spraken we over duurzaam leiderschap. Nu praten we verder over de toekomst en de huidige ontwikkelingen in de luchtvaart. En voordat we dat doen, even voor de duidelijkheid. Duurzaam leiderschap, die term, daar mogen we dan langzamerhand een beetje van af. Kunnen we die net iets gaan omvormen? Veranderingsleiderschap, leiderschap in algemene zin, echt leiderschap. Maakt het jou wat uit of zeg je ik voel me echt een duurzame leider?
Nou ja, dat is een beetje wat is de definitie van een duurzame leider? Als je het hebt over een duurzaam businessmodel, dan betekent dat niet dat duurzaamheid is. Ik denk dat als je kijkt naar de term duurzaam leiderschap, is niet alleen duurzaamheid, is ook zorgen dat je met de groep waarmee je werkt, met de omgeving waarmee je werkt, met je eigen fysieke toestand, met je eigen dat je dat voor de langere termijn vol kan houden en weet te borgen. He, dus duurzaamheid is een ongelooflijk belangrijk aspect. Maar een groep bij elkaar houden, relaties bij elkaar houden. En voor ons in de luchtvaartwereld, luchtvaartmaatschappijen, oliemaatschappijen, airports. Daar moet je een duurzame relatie mee opbouwen. En ik denk dat misschien wel onderdeel is van duurzaam leiderschap.
En dan die duurzame relatie, die lange termijn relatie. Wat voor invloed speelt corona erop? Hè? Want er zijn veel mensen die zeggen in relatie tot de luchtvaart, nou dat gaat lekker zo, er wordt minder gevlogen. De lucht wordt schoner, je merkt het vanzelf. Het probleem, met andere woorden, lost zich vanzelf op.
Ja, en dat is eigenlijk hartstikke goed.
Ja, ja.
Is mijn taak wordt wat kleiner. En
jij wil ook graag wat anders doen. Dat ga je misschien bij deze ook zeggen. Je gaat wat anders doen en de vliegen houdt ook op. Weet je, dat is een beetje de toekomst, of niet?
Nou, ik denk dat er wel een realisatie aan het komen is. En mijn klanten en de relaties zullen dat niet allemaal even leuk vinden dat wij dat zeggen. Maar laten we in godsnaam wat minder vliegen met elkaar. Want het is natuurlijk van de gekke dat we een weekendje op en neer vliegen naar Barcelona om daar te winkelen. Of ik woon midden in Amsterdam. Dan zie je weer zo'n bachelorpartij uit Engeland komen. En die komen hier goedkoop drinken. En die vliegen allemaal heen en weer voor een weekendje. Ja, dat zou, wat mij betreft, zou dat gewoon moeten stoppen.
Maar toch wel iets meer dan nu. Want bedoel, niet voor niks. De overheid stopt zoveel geld in de KLM. Ook natuurlijk voor ten behoeve van Schiphol. Een belangrijke hub. Dat de hele verhaal is bij de insiders en de anderen waarschijnlijk ook langs van doorgedrongen. Dat is een groot verhaal. Er zal toch wel iets meer gevlogen moeten en mogen worden dan nu, of niet?
Nou ja, zeker. En ik ben niet tegen vliegen. En ik denk dat zodra vliegen op een duurzamere manier kan, dan mag je van mij weer naar Barcelona. En dat vind ik allemaal prima. Maar ik denk dat de realisatie dat we nu nog geen grote oplossingen hebben voor het verduurzamen van de luchtvaart. 0,1% duurzame brandstof op dit moment. Nou, dat gaat opschalen naar 14% in 2030 in Nederland. Dat is hartstikke mooi, maar dat is nog steeds maar 14%.
Ja, dat is toch te weinig, want dat wordt door anderen weer gezien als een enorm ambitieus doel. Hè? Je probeert ook realistische doelen te stellen die gehaald worden. En niet dat we moeten zuchten in 2030, het is weer niet gelukt.
Nou, ik denk dat 14% echt extreem ambitieus is. Tegelijkertijd blijft er nog steeds 86% over van die uitstoot. Dus uiteindelijk is onze boodschap ook, laten we wat minder vliegen. En laten we het op die manier doen dat je die noodzakelijke vluchten, dat je een mooie vakantie maakt, ook goed. Maar het mag wel een stapje minder.
CO2-tax erop of niet? Wat heel veel economen, echt bijna alle economen trouwens, bepleiten.
Nou, ik denk dat daar zeker voor iets voor te zeggen is. Ik denk alleen dat je moet uitkijken, en dat zie je in verschillende regio's, van oké, wat doe je dan met zo'n tax? Hè, zo'n vliegtax, in 2008 is die een keer ingevoerd en weer afgeschaft. Nou, die komt er nu ook weer aan. Wat ga je met die opbrengsten doen? Hè, dat is geregeld bij wet dat naar de algemene middelen gaat. Maar laten we dan met elkaar afspreken, oké, dit is een goede pot om te zorgen dat we investeren in die duurzame luchtvaart. Dat er daadwerkelijk in 2030 14% aan duurzame brandstof is. Die echt duurzaam is. Waardoor we die vrijheid weer hebben om wel te vliegen.
Nee, dat is denk ik wat je nu heel belangrijk hebt. Want er wordt inderdaad vaak vergeten. Dan wordt er alleen een tram geroepen. Nou, hup, dat kunnen we weer het vinkje zetten. Het is afgevinkt, klaar. Nee, wat doe je met dat geld uiteraard om meer dan die 14% te krijgen? Maar is het, ik zou bijna zeggen, maken wij het nog mee dat de hele complete luchtvaart verduurzaamd is? Met duurzame brandstof.
Hoe oud ben je?
Ik ben 58.
Nee, dat maken wij niet meer mee.
Nee, toch?
Nou, ik denk dat we een heel groot eind kunnen komen. 2040... 2045, Zweden heeft het over fossielvrij in 2045. Zetten groot in op elektrisch vliegen. Daar is een grote kans voor een bepaald stukje van de markt. Kortere afstanden, kleinere vliegtuigen, die kunnen op een gegeven moment elektrisch. We zien absoluut een toekomst in synthetische kerosine. We zijn in Rotterdam samen met de Schiphol Groep zijn we daar een testfabriek aan het ontwikkelen. Dat zou op grote schaal kunnen gaan plaatsvinden. Maar het hele systeem moet mee. Je hebt groene elektriciteit nodig. Je hebt enorme investeringen nodig. En je moet nu beginnen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat als wij niet nu beginnen, dan halen we dat in 2030 niet. Dus, en dat is voor ons ook die reden om die 0,1% die er nu is, om die goed in te zetten. Om te zorgen dat alle stakeholders, Schiphol, KLM, maar ook degene die vliegt. Want uiteindelijk, de bedrijven die allemaal hun mensen heen en weer willen laten vliegen om daadwerkelijk business te doen, ja, dat zijn de mensen die hier eigenlijk de rekening zouden moeten
betalen.
Maar
business doen is dan inzetten op duurzame kerosine. Wat sommige politici roepen. Ik bedoel ook de 58-jarige Sigrid Kaag. Hè, die ook nu begint aan een nieuwe job. En bam, die denkt het allemaal wel mee te gaan maken. Maar inzetten op duurzame kerosine. Gaat dat lukken?
Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Maar je hebt iedereen nodig. En uiteindelijk nog een aardig aankondiging een maand geleden was Microsoft die zeiden wij gaan al onze CO2 die we vanaf de start van het bedrijf in 1973 hebben uitgestoten, gaan we allemaal goed maken. Nou, dat zijn initiatieven. Ja. Ja, daar moeten we met z'n allen gebruik van maken. Die grote bedrijven die moeten mee gaan doen. Want een KLM in zijn eentje kan dit niet. Een Schiphol kan dit niet. Het moet van alle partijen komen.
Is er daar ook niet de tijd voor? Hè? Soms kun je dat onvermoede coalities noemen, maar ze kunnen nu gesmeed worden. Inderdaad, je hebt al die partijen nodig. En ja, soms hangt het in de lucht, letterlijk. Hè? Ook dit, het gaat over de lucht, maar het hangt ook in de lucht. Moeten deze partijen, denk je dat het ook gaat gebeuren nu? En dat dus Nederland daar misschien wel wereldleider in kan zijn?
Nou, ik denk dat daar zeker een hele grote rol te spelen is. Wereldmarktleider, dit gaat een hele grote markt worden. Want als je 40-50% in 2050 wil substitueren van fossiel naar bio. Dat is een enorme industrie die
maar
je kunt gaan.
Maar daarom, Microsoft, weet je wel, zo'n grote partij als die, vaak zie je wel letterlijk zwaar kleef aan en daar gaan anderen ook mee.
Ja, dat klopt. Ja.
Zijn er meer partijen die jij nu, ik pin je er niet op vast, maar van je zegt, nou, ik heb het vermoeden dat die zich ook gaan aansluiten?
Nou, je ziet in Nederland, met KLM hebben we in 2012 zijn we begonnen met een corporate programma waarbij grote corporates zich kunnen aansluiten door hun staf groen te laten vliegen. En daar waren Heineken, ABN AMRO, dat soort partijen die zeiden, ja, dit willen we. Dat moet veel meer. En ik denk dat ook nu aan het gebeuren is. Momentum is er veel meer dan 8 jaar geleden. Mensen zien nu gewoon van ja, dit kan niet meer. We zijn bezig. Elk bedrijf is nu bezig met een zero carbon strategy. Ja. Daar is dit één onderdeel van. Nou, en daar een mooi voorbeeld daarvan is PwC. PwC heeft zich bij ons aangesloten. Die hebben gezegd, wij willen wel een stukje van die fabriek meehelpen ontwikkelen. En ontwikkelen niet als we gaan onze mensen inzetten. Maar wij beloven dat wij onze mensen laten vliegen op dat spul wat eruit komt. En dat betekent dat ik de komende 5 tot 10 jaar een afspraak met PwC heb dat zij een stukje van die fabriek mogelijk maken. Nou, als we er daar 10 van hebben, dan bouwen we nog een fabriek.
En dat gaat ook lukken. Hè? Ik bedoel, als we daar 10 van hebben, denk je dat nu is het moment dat die 10 er zijn. Mag ik nog 1 zeurvraagje stellen? Noem er nog eens 1. PwC weten we al, maar is er nog een waarvan je denkt, nou, misschien dat hij ook, ik mag het eigenlijk niet noemen, maar ik denk wel dat hij ook mee gaat doen. Je lacht heel hard, dus dat zien mensen niet, maar jij weet het ook. Je denkt, kan ik die naam nu noemen? Krijg ik op mijn flikker straks op mijn bedrijf als ik de naam noem? En moet je zeggen, nou, hij zat me zo uit te dagen, ik moest er eentje noemen.
Nou, ik denk dat, ik kan niet er eentje noemen die niet bij ons opgetekend heeft of wat dan ook. Maar ik denk dat het heel duidelijk is dat als je kijkt naar met name de techbedrijven, hè, dan hebben we het over Google, Apple, Amazon. Dat zijn partijen die allemaal aan het kijken zijn, oké, hoe kunnen we hiermee omgaan? En voor Google is het natuurlijk logisch dat ze eerst hun servers vergroenen. Maar ja, die hebben ook, ik weet niet hoeveel vliegtuigen zelf staan. Amazon heeft een hele vliegmaatschappij erachter zitten. Dus dat zijn partijen. En ik wil niet zeggen dat die met ons iets gaan doen, maar die gaan zich hier wel in roeren. En ik denk dat alleen maar goed is. Want we moeten dit met z'n allen doen. En wij zijn niet de enige partij die dit moet doen. Want dan wordt het niks. We moeten dit met de hele industrie doen. Daarom hebben we een samenwerking met Shell sinds 2018. En dat is heel lastig samenwerken. Het is een heel groot bedrijf. Maar zij zijn wel in staat om die industrie daadwerkelijk ook een push te geven.
En het is niet zo dat als wij over een jaar gaan praten dat jij bent overgenomen door Shell.
Dat lijkt mij niet heel waarschijnlijk.
Nee, precies. Het blijft een grote samenwerking tussen grote en kleine partijen. En dat lijken heel veel hoopvolle ontwikkelingen geschetst in dit verhaal. Ik dank je hartelijk, Thea Veen van Sky Energy. En je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill & Knowlton. En volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader.
Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.